Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 4. De passieve kinderen.
Oké, Mirjam.
Ja?
Een nieuwe aflevering.
Een nieuwe aflevering, nieuwe kansen.
Een nieuwe startvraag.
Ja. Oh ja.
Ja. Hey, ik was benieuwd. Stel je voor, hè, dat ik met jou een hindernisbaan af zou leggen. Maar dat jij geblinddoekt moet. En dat we allemaal lastige hindernissen langs gaan. En ik je vertel waar je langs moet, onderdoor, bovenop. Ja, wat zou je daarvan vinden? Vind je dat moeilijk? Laat je je makkelijk leiden? Of niet?
Ik denk dat ik me niet heel makkelijk laat leiden. Maar met dit soort opdrachten geblinddoekt denk ik altijd wel... ja, daar moet je je ook gewoon aan overgeven. En vertrouwen dat jij me niet ergens in een ravijn laat donderen.
Ja, absoluut.
Al ga ik er wel van uit dat het niet zo'n hindernisbaan zal zijn. Dus ik denk wel, hoe gevaarlijker de hindernissen, hoe moeilijker ik het zou vinden, denk ik.
Ja.
Maar over het algemeen durf ik dat soort opdrachten best wel goed aan.
Oké, dus als je met mij doet, zou je dat wel aandurven?
Ja.
Oké, als je met Leon doet dan, je man?
Ja, ook.
Ja.
Ja, het is wel grappig, want ik denk dat ik jullie daarin wel vertrouw. Maar ik moet wel zeggen, als ik bijvoorbeeld met mijn oudste zoon moest doen, dan zou ik het weer spannender vinden.
Ja.
Omdat hij weer grapjes gaat uithalen.
En een wildvreemde?
Ja, ook. Ja, omdat ik denk dat een wildvreemde niet zo snel hele gekke dingen zou doen.
Ja. Het komt op vertrouwen neer, hè?
Ja.
Ja. Nou ja, daarom ook deze startvraag. Ik denk dat dit beeld heel veel zegt over de gelijkenis die we nu gaan bekijken met elkaar.
Ja.
En waar we straks ook weer op terugkomen. Want eigenlijk is het kernwoord van deze aflevering vertrouwen. Maar als we deze gelijkenis echt goed willen begrijpen, moeten we de verhaallijn van Lucas er even weer bij halen.
Ja, even die terugblik doen.
Absoluut, want ze bouwen gewoon op elkaar. In les 1 zagen we de gelijkenis van het nieuwe verbond, hè, de nieuwe wijnzak. Dat Lucas ons uitnodigt dat Jezus kwam een nieuw verbond brengen. Een nieuwe manier om vanuit het koninkrijk van God te leven.
Ja. Ja,
die niet afrekent op zonde, maar die ruimte geeft om te groeien.
Ja.
En de relatie met God vast ligt. Nou, de aflevering daarna hadden we het met de balk en de splinter. Hè? Dat zeiden van mensen die nog altijd het oude verbond leven, kijken vooral om zich heen naar mensen of ze ook nog splinters hebben om die op te ruimen. En daardoor waarschuwt Jezus ook van, pas op als je te veel bezig bent met de fouten van anderen. Dus de kans is groot dat je de balk in je eigen ogen niet meer ziet.
Ja, precies. Jezelf ook even vergeet dat op jezelf toe te passen.
Ja, maar ook dat het verbond, hè, dat in je hart leeft, dat bepaalt heel erg je houding naar anderen. Dus als je merkt van, hey, ik ben heel erg kritisch en oordelen naar anderen, is de kans groot dat je jezelf nog onder...
Ja, precies. Nou, dat bedoelde ik inderdaad. Dat je zelf nog heel erg onder dat oude verbond leeft.
Ja, en daarom ook naar die maat gemeten zal worden, want dat is de verbond waar jij onder leeft.
Ja.
Nou, dan zie je dus dat er een opbouw zit. Hè? God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En de vorige keer dat Jezus dan zei van... nou goed, als ik dit jullie heb onderwezen, het nieuwe verbond, hè, een nieuwe manier van leven... zag je dat hij de bergreden hield aan de discipelen. Het koninkrijk gaan we dan uitleven vanuit het nieuwe verbond. Dat houdt dit in, de bergreden. En als jullie dat willen uitleven, dan moet je het horen. Niet alleen, maar ook doen.
Ja, doen. Ja. Ja.
En vervolgens komen we dan nu bij de nieuwe gelijkenis van de passieve kinderen. Hij heet officieel het gelijkenis van de spelende kinderen.
Ja.
Maar ik noem hem de passieve kinderen en daar is een reden voor. Maar om dat goed te begrijpen, moeten we even naar de context gaan van deze gelijkenis.
Wat gebeurt er omheen?
Yes. Want deze gelijkenis, er gebeurt iets heel grappigs bij. Want hij staat in Lucas 7 en Matthäus 11. En Lucas 7 en Matthäus 11 hebben allebei een unieke voorgeschiedenis. Er gebeuren verschillende dingen, beschrijven ze.
Ja.
En vervolgens komen ze bij één gebeurtenis uit allebei. En dat is de vraag die Johannes de Doper aan Jezus gaat stellen. Nou, en omdat we Lucas aanhouden in deze podcast, gaan we daar even iets meer daarop focussen straks dan aan Matthäus 11. Want Matthäus 11 is eigenlijk, zie je gebeuren dat de Farizeeërs en de Sadduceeërs geloven niet in Jezus. En de mensen die gaan zich steeds meer afvragen, wie is Jezus nou? Maar beginnen ook steeds meer in hem te geloven. Omdat de dingen die hij doet en de dingen die hij onderwijs vindt...
Dat is steeds helderder eigenlijk voor
ze. Absoluut, ja. En dan zie je dat dan Lucas of Matthäus daar ook eindigt met de vraag van Johannes de Doper... die dat allemaal hoort wat er gebeurt aan Jezus van... hé, wat gebeurt hier nou?
Ja.
Dus die werkt naar de... Bij Lucas 7 heb je een hele bijzondere inleiding... ook naar die vraag van Johannes de Doper. Het eerste wat je ziet is dat er een centurio uit Capernaum... die komt naar Jezus, dat verhaal. Dus een heiden die hoort over wat Jezus allemaal doet. Die ondanks de vijandschap die er tussen Joden was naar hem komt. En hem gelooft. En vraagt of Jezus zijn knecht wil genezen. Dat was voor Joden echt natuurlijk een nadan. Want de heiden, hoezo? De Messias zou voor...
Ja, het is voor het Joodse volk.
Precies. En, maar Jezus is echt onder de indruk van het geloof van deze man.
Ja, want hij kwam ook niet zelf, toch?
Nou, er zijn twee verschillende evangelieën. De ene zegt dat hij zelf komt. En de andere zegt dat hij zijn vrienden stuurt.
Ja.
Maar bij beide verhalen zie je dat het punt erop neerkomt. Ik heb geloof in u, maar ik ben het niet waard als heide. Dat u bij me komt. Als u van afstand, al zou u maar zeggen, wees genezen. Dan geloof ik, maar ik ben het niet waard dat u bij me komt.
Ja.
En dat geloof vindt Jezus zo bijzonder. Van, hij heeft de kern van het koninkrijk begrepen. Hij wist wie Jezus was. En ja, dat het inderdaad genade was. Dat God naar de mens omzag. En dan vervolgens zie je dat Jezus naar een stad gaat en daar een begrafenis doet, tegenkomt in Lucas 7. En daar is een jonge man overleden van een vrouw die al weduwnaar was. Dus die vrouw had geen man meer. Die jongen was eigenlijk zijn enigste, degene die inkomsten kon winnen voor de...
Ja, de enige manier eigenlijk om te overleven volgens mij.
Ja, absoluut. En ook die sterft dan. En dan raakt Jezus bewogen, zie je. En die gaat naar die jongen toe. En dan gebeurt het revolutionaire. Hij raakt een overlijden persoon aan.
Ja. Dus, dat mocht echt niet, hè?
Nee, het was echt ook weer reinigheidswet. Alle vormen om de wet uit te leven, dit mocht niet.
Nee.
En het grappige is dat lijkt wel of Jezus niet bang is daarvoor. Want dat hij weet, ik ben gekomen met de kracht van God. Hè, en de dood, die jongen staat op. En door deze twee gebeurtenissen, dus een heide die en Jezus die zomaar de dood overwint, zie je dus ook in Lucas 7 dat de vraag komt, wie is toch Jezus? Wie is deze man? En dat de farizeeën en schriftgeleerden hun best doen om ongeloof te zaaien. Van dit is niet de manier zoals de Messias zou zijn. Nee, niet zoals
het kon. Was niet een plaatje.
Nee, 100%. En dat andere mensen gelukkig wel hem geloven en hem gaan volgen. Maar ook dat hier zie je dat het nieuws, dus uiteindelijk bij Johannes de Doper komt.
Ja, die toch ook twijfelt.
Nou, die zit in de gevangenis.
Ja.
Ja. De aankondiger van Jezus. En vanaf dit punt behandelen zowel Matthäus als Lucas na deze vraag van Johannes de gelijkenis van wat wij noemen de passieve kinderen. Maar om hem goed te begrijpen is het dus voor nu even handig. Wat was nou precies de twijfel en waarom komt Johannes de Doper met deze vraag?
Ja.
Zou je Lucas 7 vers 18 tot en met 20 willen voorlezen?
Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?
Hey, het is heel helder eigenlijk wat hier gebeurt. Johannes de Doper die had geen twijfel over Jezus. Hij had hem aangekondigd: dit is de Messias, de nieuwe koning, die het koninkrijk gaat vestigen. Had alle mensen naar Jezus gestuurd. Was eigenlijk een groot voorstander van Jezus. Ja. En dan raakt hij gevangen.
Ja.
Nou, wat daar tussentijds een periode gebeurt, dat weten we natuurlijk niet. Alleen we zien hier dat hij wel vragen begint te krijgen over... Want waarom zit ik hier nog gevangen? Waar wacht je nog op? Nee, het lijkt wel of Johannes met deze vraag ook commentaar op Jezus heeft eigenlijk gezegd van... ga die confrontatie nou met hem. Gooi die Romeinen eruit. Word koning en bevrijd mij hier ook uit. Waarom duurt dit zo lang? Waarom zit ik hier? Ja. Nou, en met deze vraag is het heel bijzonder om Jezus antwoord daarop te zien.
Hij genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.
Dat is een pittige reactie in die zin. Ik vind het wel mooi, Jezus wordt nergens boos. Hè? Het is niet dat hij zegt, nou laat iemand anders zijn mond houden. Laat mij hem gewoon mijn ding doen.
Nee, precies.
Ergens neemt hij de vraag ook serieus en in liefde reageert hij. Maar het is wel een scherp antwoord. Want eigenlijk wat hij volgens mij hier doet, is dat hij zegt tegen Johannes wat je ziet vervuld worden.
Ja.
De profetieën komen in vervulling.
Ja, want dit komt ook uit de profetieën.
Ja, je zei, ik ben gekomen om hem die gevangen zitten te bevrijden, genezing de zieken. Hè? Dus het wordt allemaal aangekondigd. Dus heel veel profetieën komen uit. Ja, Jezus, Johannes zelf komst was ook een vervulling van de profetieën. Dat zullen we straks ook nog zien. Dus er gebeurt van alles. En Jezus, eigenlijk zegt hij tegen Johannes, Kijk naar wat er gebeurt. Hm. En focus je daarop. Wees daarop gericht. En wees niet bezig wat nog niet gebeurt. Wat nog niet vervuld wordt. Mm-hmm. Eigenlijk zegt hij, stem je af op Gods timing. Stem je af op Gods handelen en Gods plannen. Ik doe alleen wat de Vader hoort zeggen en wat ik de Vader zie doen. En als je nog niet vervuld ziet worden wat je wel verwacht of wat wel beloofd is, raak dan niet van slag.
Ja, dus eigenlijk laat je eigen verwachtingen los van hoe dingen moeten gaan.
Ja, en dat is best wel voor een man die gevangen zit natuurlijk. In die tijd zeker een heel heftig antwoord. Eigenlijk zegt Jezus, vertrouw wat God aan het doen is.
Ja.
En je moet je voorstellen dat er ook allemaal mensen waren die Jezus volgden op dat moment. Eigenlijk zegt hij daarbij ook, gelukkig ben je als je geen aanstoot aan mij neemt.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje commentaar ook op Johannes' houding aan Jezus. Hè?
Ja.
Die Jezus ook aan de mensen om hem leert zijn discipelen van. Je leven vanuit het koninkrijk komt tot bloei. Ik zal nog meer. Als je geen aanstoot aan Gods plan, aan Gods manier van handelen neemt. En eigenlijk zegt hij daarmee ook tegen Johannes. Wordt Johannes een beetje in een kwaad daglicht gezet. Hè? Dus commentaar op zijn houding.
Ja.
Ja, en mooi vind ik dat Jezus dan eerst Johannes wel recht doet. Dat lees je in, hebben wat ze samengevoegd uit Lucas en Matthäus. En dat blokje zou ik graag hoe die eigens tegen de mensen om hem heen Johannes eerst in ere ook herstelt.
Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei hij tegen de menigte over Johannes het volgende. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.
Hier zegt Jezus heel veel, maar wat wel waardevol is voor de gelijkenis. Omdat hij geeft Johannes van, hey, blijf gefocust. Neem geen aanstoot, volg Gods plan.
Ja.
Vertrouw, het komt goed. En de discipelen zouden kunnen denken, Johannes is ook een droeftoeter.
Ja.
Die is helemaal zijn geloof kwijt. Maar dan zegt Jezus eigenlijk daarmee, jongens, vergeet niet, dit is een van de grootste. Een van de grootste profeten, de grootste.
Ja.
En hij is als riet, hè. In die omgeving had je veel riet ook, wat heel zwak en kwetsbaar is. Hè. Het weef door de wind heen en weer. En eigenlijk is dat een beeld van iemand die ze in woorden liet vormen door omstandigheden. Of zo'n houding. Ja, als de wind die bepaalde maar hoe je...
waar je heen waait, ja.
Ja. En dan zegt Jezus, nou zo was Johannes niet. Johannes was standvastig. Hij is gekomen, ondanks de weerstand van de farisees en schriftgeleerden. Hij heeft mij aangekondigd. Hij heeft de weg bereid voor mij. Hij heeft mij bekendgemaakt, jullie opgeroepen tot bekering. Hij leefde zelf ook uit, hè, die bekering. Want hij leefde niet een leven prachtig uit. Nee, somber leven had hij in de woestijn. Maar hij was gehoorzaam aan de roeping en die hield hij zich vast. Ondanks de verleiding ook van de dingen die op hem opkwamen van tegenwerking.
Ja.
Had hij ook kunnen opgeven, maar dat deed hij niet. En dat is heel mooi. Hij zegt, Jezus zegt ook, hey, dit is de Elia, zoals die werd aangekondigd. Degene die jullie klaarmaakte om mij te ontvangen.
Ja.
En daar eert hij hem heel erg voor, door ook te zeggen, Elia was ook degene die eerst opriep tot bekering als profeet, die de weg weer voor Elisa maakte. Die meer kwam leren hoe het koninkrijk, of hoe Israël moest leven,
ja.
Wat vreugde gaf. Elisa deed ook wonderen, dus dan zie je ook weer Elia, Johannes die oproept tot bekering en Jezus die dat weer meer uitleerde. En ik vind het heel mooi dat hij Johannes daar eert en ook zegt van, hey, deze man die heeft gewoon dingen gedaan, gun hem ook zo'n leerproces, gun hem ook dat hij mag ontdekken. Ja, ook weer
dat is ook daar die genade eigenlijk.
100%. Ja. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders, maar de grootste, hij is de grootste profeet, maar de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan hem. En Johannes was natuurlijk wel een profeet die eigenlijk nog leeft onder het oude verbond, zijn roeping deed. En dan zegt Jezus, de kleinste in het koninkrijk, dus, van het nieuwe verbond, vervuld met de Heilige Geest, die zo groter zijn weer dan hem.
Ja, door die Heilige Geest.
Ja, door de Heilige Geest inderdaad. Dus dat vind ik heel mooi hoe Jezus daarmee omgaat. En dat, door die uit te leggen, zegt hij ook eigenlijk weer mee van, hè, dus als je mijn woorden hoort en doet, hè, het koninkrijk, dus zul je nog groter stichter van het koninkrijk op aarde zijn. En vervolgens is dat ook een beetje de botsing waar hij mee tegenaan loopt. Want hij had te maken met mensen die wel naar hem luisterden, zijn woorden hoorden, maar niet deden. Of niet helemaal opvolgden. Want Jezus gaat dan de gelijkenis vertellen om zijn generatie, de mensen om hem heen, duidelijk te maken wat hier nou gebeurt. Welke keuze Johannes heeft, maar zij ook hebben.
Ja.
En dan komt dus de gelijkenis van wat ik noem, niet de spelende kinderen, maar de passieve kinderen.
Ja.
Ja. En die staat in Lucas 7, vers 31 en 32. Zou je die willen voorlezen?
Ja. Ja. En waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.
Ja. Kijk, hier luidt Jezus een gelijkenis. Neemt hij ze mee naar de marktplaats van die tijd. Daar speelden kinderen op de pleinen. En dan zie je dat hij een groepje kinderen neemt die imitatiespelletjes doen. Hè? Zoals wij in de zandbak ook als kinderen vroeger allemaal dingen nagespeeld hebben. Ik weet niet wat ik allemaal geweest ben in mijn leven. Maar hij zegt hier is een groepje kinderen die speelt eerst een bruiloftje na een feest en ze maken muziek. En er is een groepje kinderen die zegt, ja, we willen hier niet aan meedoen.
Doe niet mee met de bruiloft of het feestje.
Dat vinden we stom. Of dit is niet ons idee. Hè? Ja, en volgens mij besluit dat groepje een ander plan. Oké, dan gaan we iets heel anders doen. Dan spelen we begrafenisje, als jullie het leuk vinden.
Als we het leuk vinden, ja.
En dan zegt dat groepje weer, nee, weigeren we
het. Doen we ook niet.
Nee, dat is niet ons idee, niet onze vorm. Nou, en hiermee zegt eigenlijk Jezus tegen zijn generatie van, laat hij ze zien eigenlijk zo van hoe zij reageren op wat er op dat moment ook in hun leven plaatsvindt. En dat legt hij uit door daarna weer de link naar Johannes de Doper te leggen. Dat zien we in Lucas 7, vers 33 tot 35.
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn en jullie zeggen hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en jullie zeggen, kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.
Ja, nou, hier legt Jezus dus met die gelijkenis die vertelde eigenlijk zijn generatie voor wat er plaatsvindt. Want aan de ene kant zie je dus dat mensen, Johannes de Doper, die leefde zo daar in uitzondering. Die kwam met een gekke boodschap, vooral de Farizeeën en de schriftgeleerden natuurlijk. En dit kon niet van God zijn. Ze beschuldigen Johannes de Doper ook dat hij door een demon bezeten was. Want dat was echt niet het koninkrijk van God. En die bekering, die doop, daar hebben wij niks van mee te maken. Die hebben we niet nodig. En dus dan zegt Jezus, ja, toen die boodschap kwam, vonden jullie het te zwaar, te lastig, te moeilijk, te heftig. En was het niet naar jullie idee?
Nee.
En dan kom ik. En ik kom onder de mensen.
Ja.
Ik zit bij zondags aan tafel. Ik vier
dan
feest met
weer
ze.
Te vrij en te...
Ja.
Te makkelijk.
Te makkelijk. En is het weer niet wat jullie... Noemen jullie me veel vraat. En ook Jezus werd weer gezegd. Die is door een demon bezeten.
Ja.
En uiteindelijk zie je dus dat... wat God ook bracht en gaf, het was niet naar hun idee, niet naar hun vorm. En daardoor misten ze compleet het leven wat hun wel aangeboden werd op dat moment. En naar hun zegt hij van, het is niet naar jullie idee, jullie vertrouwen dit niet, in wezen. En dat zegt hij uit voor mij ook naar Johannes. De conclusie is volgens mij dat het Jozef volk worstelt gewoon met wie is hij en wat gaat hij doen.
Ja.
En Johannes ook, wat ga je nu doen, waar ben je mee bezig? Is dit de manier hoe God het gaat vervullen?
Het past gewoon helemaal niet in de verwachtingen die iedereen had.
Ja, en ondanks dus het geloof die hij inderdaad had, begon hij daardoor te twijfelen. En dat Jezus eigenlijk met deze gelijkenis zegt van, als de vorm niet naar je past, moet je niet als een passief kind reageren. Zo van, hier doe ik niet aan mee, want dit zit me niet, dit is mijn idee niet. Maar moet je misschien je ideeën van God gaat, hoe zijn plannen zijn en zijn wegen zijn, afleggen. En vertrouwen gewoon en volgen. Blijven horen en doen.
Ja.
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.
Ja, ik vind het mooi hoe je hem uitlegt. Want ik merkte dat ik deze gelijkenis gewoon altijd heel lastig vond. Ook omdat ik niet zo goed wist wie is nou wie, zeg maar, van die kinderen. Dus wie zijn dan degene die eigenlijk niet mee willen dansen? Of wie zijn dan degene die het begrafenis liet spelen? Dat kreeg ik nooit helemaal helder.
Ja. Ja, het is ook een eigen gelijkenis die heel specifiek is over de transitie die plaatsvindt in de dagen van Jezus. Ja. Je moet je echt voorstellen, het Joodse volk zat echt in het oude verbond. Dat hadden ze zo vormgegeven. En dan komt Jezus het nieuwe verbond brengen van het koninkrijk. En op een diepere manier de betekenis van het koninkrijk uitleggen. En dat is een vorm. Dat ze zeggen, aan de ene kant zien ze, hey, jij bent de Messias, jij vervult de profetieën. Ja. Maar het is zo anders dan we verwachten.
Past zo niet in ons plaatje.
Nee, ja. En dan komt Johannes en dat is een vorm. Dus het worstelen daar ook heel erg mee. Hè? Van, ben jij te vertrouwen? Want je bent het wel, maar die worsteling.
Ja.
Daarom voel mij Jezus heel specifiek in die tijd deze gelijkenis verteld. Ook al is het niet de vorm, zeg maar, van vertrouwen, volg mij wel. Johannes, ook al ben ik niet per se aan het doen wat je dacht dat het zou gebeuren. Maar als jij gelooft dat ik het ben, volg me wel, vertrouw me wel. En die praktische uitvoering van deze gelijkenis kunnen we ook heel erg makkelijk plaatsen op onze tijd. Door te zeggen van, ja, we hebben niet echt in die tijd van die omgang. Wij geloven dat we in het nieuwe verbond leven. Mm-hmm. Dat hebben we misschien eigen gemaakt. Maar God heeft voor deze tijd ook nog heel veel beloften. En voordat hij terugkomt, zijn er nog heel veel profetieën die voor nu ook gelden.
Ja, die wij misschien ook wel anders invullen dan hoe het uiteindelijk zal gebeuren.
Ja. Ja, en dat Jezus dan eigenlijk ook daartegen zegt van, hey, als je gelooft dat ik ben, het niet altijd gaat zoals jij wil. Ja, geef geen aanstoot aan mij, maar volg mij. Hè?
Ja.
Blijf horen en blijf doen. Want als je zo deze gelijkenis hoort, en we hebben de bergreden ook hiervoor gehad natuurlijk. Dat Jezus ook zegt, jullie zijn het licht van de wereld, het zout voor de aarde. We zijn geroepen om het koninkrijk vorm te geven op aarde, zeg maar. En ik geloof echt dat God voor iedereen zijn eigen weg en manier heeft. Heb jij in je leven ooit een moment gehad dat je dacht van, hey, hier roept God echt om hem te volgen of toch gehoorzamen? Zou je dat willen delen met ons?
Ja, nou ja, ik heb wel een bijzonder verhaal. Wij woonden altijd in Arnhem met ons gezin, 4 kinderen. Ik heb echt ervaren dat God op een gegeven moment ging spreken over dat we naar Ede moesten verhuizen. En dat was wel grappig, want Leon en ik, wij kennen Ede wel. Leon heeft daar een tijdje gewoond ook, dat is mijn man. En we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, letterlijk, wij zouden echt nooit in Ede willen gaan wonen. En toen begon God dit te spreken. Dus we hebben in alle rust zijn we dat verder gaan onderzoeken, zijn we erover gaan bidden. En zijn we met God die weg gaan bewandelen. Van Heer, waar mogen we dan heen in Ede? Waar kunnen we dan naar kijken? Welke huizen moeten we dan naar kijken? Hoe gaan we dat doen? En we hebben het wel gedaan.
Ja.
En God heeft ook op een bijzondere manier voor in een huis voorzien. Maar we zijn het gewoon gaan doen zonder dat we eigenlijk precies wisten waarom dat dan zo moest.
Oké, dus God riep je, ga naar Ede.
Ja.
Ja, daar ging je. Je verhuist, je woont hier. En toen?
En toen waren we in Ede.
Ja.
Ja.
Hoe verliep de reis verder tot nu toe? Heb je al het idee waarom je hier bent of wat je hier doet?
Niet altijd. Dat is me niet altijd helder.
Ja.
Dus soms denk ik, het is heel mooi dat we hier zijn. Want we hebben verschillende mensen ontmoet waarin we zelf ook gesterkt zijn in ons geloof. Gemeenschap om ons heen kunnen bouwen. Maar ook de dingen die we hebben kunnen doen. We zijn hier een Alpha-cursus gestart. Daarin zie je dan wel van, het is mooi dat we hier zijn.
Ja.
Maar er zijn ook zat momenten dat ik echt denk, wat doen we hier nu eigenlijk? Waarom zitten we nou in Ede?
Ja.
Dan heb ik gewoon geen idee.
En die momenten, waar loop je dan tegenaan? Wat vind je dan lastig? Wat prikkelt je dat je het weer lastig vindt?
Nou, als dingen gewoon even helemaal niet lopen, of dat je even helemaal niet ziet wat God aan het doen is op dat moment of zo. Of je voelt je misschien even alleen, of je mist misschien dingen in Arnhem. Dat zijn de momenten waarop ik wel eens denk, waarom?
Ja.
Hadden we het wel goed? Zitten we hier nu wel goed? Was dit wel de bedoeling? Eigenlijk een beetje zoals Johannes inderdaad misschien ook in de gevangenis heeft gezeten. Van ja, nou zit ik hier. En ik kan niks meer doen. Zo stel ik me dat dan voor.
Ja.
En ik misschien, wie weet wat ze met me gaan doen.
Ja.
Die twijfel in één keer weer.
Ja.
Die steekt af en toe wel de kop op, ja.
Ja. Nou, en dat vind ik wel mooi. Dat is echt inderdaad dezelfde situatie bijna als Johannes op een heel andere manier. Zo van,
ja, ja, heel anders, ja.
Ja. Maar gewoon wel dezelfde worsteling, die ja. precies hetzelfde is. Wat vind je dan van Jezus' antwoord als hij zegt, Mirjam, gelukkig als je geen aanstoot aan mij geeft. Gewoon,
ja, nou ja, dat, ik denk dat in dit geval, dat, dat ik daar wel iets mee kan. Omdat ik ook weet de manier waarop we naar Ede zijn gekomen. Ik heb echt een droom gehad waarin ik gewoon ook dingen heb gezien van ons huis. Dus hij heeft zoveel dingen al neergelegd toen die me nu helpen om aan terug te denken. Om te weten van ja, maar ook al snap ik er helemaal niks van. Ik weet wat ik toen heb gezien. Wat er toen allemaal gebeurd is. Dus dat we hier zitten, dat klopt wel. En... nou ja, dat ik soms niet weet waarom ik hier zit. Ja, daar moet ik gewoon God mee vertrouwen. Dus dat is dan wat ik daarmee probeer te doen.
Ja, dan komen we eigenlijk precies bij de beginvraag ook. Hè? Van eigenlijk is het leven met God, of die dat Jezus je riep om naar Ede te gaan, die hindernisbaan.
Ja.
Ja, je hebt een blindekop. Je weet dat je op die hindernisbaan moet zijn.
Ja.
Hij gaat hindernissen langs. Hij vraagt in vertrouwen te volgen. Je doet dat. Maar soms is dat spannender dan een ander moment. Je kan misschien voelen dat een stok van die hindernisbaan wat los zit. Of voelt misschien even helemaal niks waar je kan lopen. En dan vraagt hij toch maar vertrouw me. Ook al zie je niet wat ik misschien al aan het klaarmaken ben. Voorbereid waar ik je langs leid. Maar ja.
Ja, klopt.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik herken dat wel zelf ook. Kijk, je wil zelf groeien in volwassenheid en daadkracht. Hè? Zo volwassen kind worden en daadkracht die dan van hem zijn. Dan... God heeft mij echt hart gegeven voor een grote oost. Die tekst echt in mijn hart geraakt. Van als de oost groot is, dan wil ik ook een arbeider zijn die binnenhaalt.
Ja.
En dat God ook heel erg op mijn hart legde. En geloof ook in die grote oost.
Ja.
En dat is echt een werk van de Heilige Geest geweest. Die, daarom heb ik in de stichting ook miljoenen staan. Het heeft God gegeven.
Miljoenen
mensen bereiken.
Oogsten eigenlijk.
Ja,
ja, bereiken.
Ja, maar, maar nu zit ik in Ede.
Ja.
En ik zie dat nog niet gebeuren. Nee. Ik zie mooie dingen gebeuren, maar ik zie niet die miljoenen. Nee. Hoe gaan we ooit daar komen? En toch merk ik vaak dat God terugbrengt. Maar ik heb gesproken, mijn hart is die miljoenen, dus ik geef geen aanstoot eraan. Ja. En dan moet je toch weer ook die keuze te maken. Hetzelfde voor een reine bruid heeft hij mijn hart echt voor geraakt. En ooit in een kamer was ik een boek aan het lezen. En het ging over de reine bruid die gelijk is aan schoon en zuiver. Is gewoon een kerk die functioneert. Maar ik hoor zoveel verhalen dat je denkt van hoe
gaan
we
dan ooit? Ja.
Ja, dat. Ja. Ja. En dan toch ergens geloof ik dat die komen gaan.
Ja.
Dat we die mogen bouwen. Dan denk ik van, ja, hoe gaan we daar ooit komen? Mm-hmm. Zijn die woorden wel van nu?
Ja.
Klopt het wel? En ook het zelf twijfelen van, zul je misschien ook wel herkennen dat je twijfelt aan, ben ik dan wel degene die dat... U hebt wel tegen mij gezegd, een beetje Gideon-reactie, hè?
Ja, precies.
Ja, hoezo ik...
En dat, klein en onbetekenend, ja.
Ja, hoe gaan we dat dan ooit vormgeven? Nou, nou ja, nu zitten wij samen in Ede bij elkaar. Misschien is dat het begin van iets moois.
Die miljoenen.
Ja, maar het is wel zo. Ik vind ook heel mooi dat Jezus dat antwoord is wel heel daadkrachtig. Maar dat komt wel omdat we hem vertrouwen.
Ja.
Ik merk dat bij jou, je vertrouwt Jezus.
Ja, het is een keuze, denk ik ook hoor. Ja? Soms voelt dat misschien niet zo, maar het is ook een keuze om te vertrouwen.
En hoe
dat
doe
merk
dat?
Ik. Soms ook door tegen mezelf te zeggen. Ik vertrouw Jezus. Of ik wil Jezus vertrouwen en God de vraag me daarbij te helpen.
Ja.
We gaan heel vaak natuurlijk op gevoel. Van, kun je iemand vertrouwen? Gaat heel vaak over gevoel. Want ik denk, ja, ik heb heel lang geleden al besloten dat ik Jezus kan vertrouwen.
Mm-hmm.
Dus dan moet ik daar elke keer ook weer gewoon terug kunnen komen op dat besluit. Ja. Om dat opnieuw weer te doen.
Ja. En niet als een passief kind reageren. De vorm
en niet als een passief, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik herken die keuze heel erg. Dat elke keer weer gewoon is, oké, als u er gesproken wil, dan ook gewoon blijven gehoorzaam maar blijven en maar lopen. En vertrouwen dat u bijstuurt ook.
Ja.
In die zin van de keuzes maken ook met de stichting van, ja, we gaan maar een kant op. En als het niet klopt, moet u mij bijsturen, weer het smalle pad op, in die zin.
Precies.
Maar ik vertrouw er ook op dat u dat doet.
Ja.
En de weg erheen, ook al snap ik hem niet, waarom het zo langzaam moet duren als uw hart dat toch is. Maar het zou toch wel de goede richting zijn. Dat is inderdaad, herken ik wel dat je zegt, dat is een keuze. Ja.
Wat mij hierin ook wel helpt, is om te bedenken dat het ook groter is dan dat ik ben. Niet alleen in de kracht die ik in kan zetten, maar ook in hoe lang mijn leven duurt. Dus soms denk ik wel eens, ik zie het misschien niet gebeuren, maar ik ben hier met mijn kinderen heen gegaan. Dus de belofte is ook groter dan alleen mijn leven en wat ik hier kan doen. Dus misschien zie ik het in mijn leven ook wel helemaal niet. Maar ja. Gaat die belofte veel verder? En gaat hij daardoor heen, door de generaties die misschien nog komen of die er nu al zijn, nog zoveel doen? En dat maakt het soms voor mij ook weer wat simpeler om hem daarin te vertrouwen. Want ik hoef het niet nu te zien, ik hoef het niet nu te bewerken, te gaan regelen. Want hij doet het en het is veel groter dan dat ik ben.
Absoluut, ja.
Welke bemoediging heb je voor ons deze aflevering?
Nou, ik moest denken aan twee teksten die daar beide over gaan, over die keus, zeg maar, om God te vertrouwen en te volgen. Ook als we principes die we niet altijd begrijpen,
ja.
waarom dat ons een leven volheid brengt. Ik moest eerst denken aan Hebreeën 10, vers 23.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw.
Ja, de gemeente, zeg maar, na handelingen en zo, die leeft natuurlijk, Jezus komt terug, elke mens. En dat duurde wat langer dan ze verwacht hadden. Het koninkrijk kreeg minder vorm dan ze verwacht hadden. En dan zie je zelf de twijfel toeslaan in wezen. En dan zegt de schrijver van Hebreeën, die niet helemaal zeker is wie dat is, die zegt, laten we gewoon zonder te wankelen wel dat blijven blijden waar we op hopen.
Ja.
En hoop is echt in onze cultuur een woord geworden van iets wat je niet zeker weet. Hè? Maar hoop op zich.
Ja,
zeker.
Precies. Ik hoop het.
Ja, als de omstandigheden gunstig zijn. Terwijl als in onze leven vanuit het Koninkrijk van God is hoop een zekerheid van zeker. We weten zeker dat er dingen nog komen gaan van het Koninkrijk. Ja. Hier op aarde al, zeker als Jezus terugkomt.
Ja, dus het is meer een hoopvol uitkijken.
Een zekerheid van zegen is het. Ja. Dus laten we zonder dan te wankelen datgene blijven beleiden, vasthouden aan dat waar we zeker van zijn dat het gebeuren gaat.
Ja.
Hier op aarde al. Dus Jezus jou gaat gebruiken in Ede, laten we dat vasthouden. Want hij die belofte heeft gegeven is trouw. En dat vind ik een hele mooie voor deze gelijkenis, ook om scherp te blijven. Van, dat ik denk van, oh ja, laten we dat gewoon vasthouden. Jij bent geroepen meer om hier in Ede te zijn. Ook al snap je niet waarom,
nee.
Al weet je het nog niet, al is er nog geen enkele logica te ontdekken, al staat misschien voor je gevoel alles nu stil. Maar hij die belofte of jou gegeven heeft, is trouw.
Ja.
En zal altijd vervullen wat hij ook onvoldoende uitdaagt. En ja, ik denk dat dat ook met Johannes kon doen. Hè? Blijf gewoon dat wat jij in jouw hart leeft, waar je op hoop vasthouden, want hij is trouw. En in Romeinen 15, vers 13 zie je dat ook heel mooi terug. Want die hoop vasthouden moeten we niet uit eigen kracht doen, zegt Romeinen.
Nee, precies. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest.
Ja, en het mooie in deze tekst is dat mogen God die ons hoop geeft. Dus het is God die iets belooft. Hij geeft hoop.
Ja.
Ook waar hij je voor roept, hij geeft je een roeping. Iets waar je voor naartoe mag verlangen om dat uit te leven voor hem. En dat je leven vullen met vreugde en vrede. Dus ook geen zorgen erover. Het moet geen last worden. Dan mag je vreugde geven waar hij je voor roept. Of waar hij je voor je uitdaagt of naartoe stuurt. Zodat hij steeds hoop blijft dat hij hoop blijft toenemen.
Ja, dat is ook mooi.
Ja,
dus, blijft toenemen ook.
Ja. Van uitzien naar dat wat komen gaat vanuit vreugde en vrede. En dat die door de kracht, en dat vind ik zo mooi met deze, door de Heilige Geest. Dus we kunnen dat zelf ook die hoop niet altijd vasthouden. We zijn daar niet, hè. Dus de Heilige Geest weer, die dat ook doet.
Die geeft de kracht daarvoor.
Ja, die ervoor je kracht geeft om geen aanstoot aan Jezus handelen te geven. Ook al net Paulus wachtte 13 jaar tussen die Jezus zag. Het is de eerste keer dat hij naar een gemeente gezonden werd.
Ja.
En hij heeft 13 jaar door de kracht van de Heilige Geest vastgehouden aan het feit dat ik ben geroepen om de gemeente toe te rusten. Nou ja, zo mogen wij ook door de Heilige Geest blijven vasthouden.
Ja.
Maar ik merk wel zo van, ik wil echt ook gewoon echt iedereen aanmoedigen. Want ik merk zelf op het moment dat de Heilige Geest dat in mij blijft laten branden, dat het ook vreugde en vrede wordt. En op het moment dat ik het zelf wil blijven vasthouden of wil blijven zien, en dan moet ik het begrijpen. En dan gaat die vreugde en vrede heel snel weg.
Ja, en dan wordt het heel hard werken en heel veel moeten.
Ja.
In plaats van je vasthouden en die hoop.
Ja, absoluut.
Door de kracht van de Heilige Geest.
Ja, door de kracht van de Heilige Geest. Want dan kom je ook weer terug wat Jezus tegen Johannes zei. Van, dit is een van de grootste profeten, maar de kleinste wie zich klein weet in het Koninkrijk van God. Ja. Die zou uiteindelijk groter zijn dan Johannes, hè? Door de Heilige Geest vervuld. Yeah. Ja. En volgend in vertrouwen bij Johannes in Field, door dat Heilige Geest dat vertrouwen ook blijft geven. En dat is een werk van de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Geen aanstoot geven aan de manier, de weg die God met ons leven gaat. En gehoorzaam en vertrouwen vanuit die liefdevolle relatie met Hem gewoon. Zoals jij zegt van, hey, als ik vertrouw jou wel, ik ga gewoon. Ja. En ik zie wel.
Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze socials.